hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt hebt, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan de alle drie versen. Psalm 36, vers 1, 2 en 3. schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Lucas 24 en daar van het 13e vers tot en met het 35e vers. Lucas 24 vanaf vers 13, toch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee mannen van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welkes naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al die dingen, van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit dat gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Cleopas antwoordde, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hem, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen en tot het graf en bevende het alzo. En bevonden het alzo gelijk ook de vrouwen gezien gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen er bij een vlek, daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald, en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als zij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerde weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 samen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is wederom dat wij uw aangezicht zoeken. Want Heren, gij zegt, zoek mijn aangezicht. O Heren, mochten we daartoe alle persoonlijk verwaardigd worden om uw aangezicht dagelijks te zoeken. Want wat zal het toch zijn, Heren, als we in al die gebeden die we doen onszelf gezocht hebben. Want dat is van nature zo. Dat is van nature zo. Maar mochten we eens bidden leren van u, de Heilige Geest, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, gelijk het u betaamt, o Heren, want wij weten niet te bidden zoals het behoort, maar leer gij ons bidden. Leer ons uw wegen bewandelen, dan zullen we in uw waarheid handelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. O Heren, gij weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. En gij weet hoe we hier staan. Gij weet het van ons allen persoonlijk, tot in de diepste van ons hart. Beter als dat we het zelf weten. Maar lieve Heren, mocht gij eens van de daken preken wat er in de binnenkamer is geschied. Want daartoe heb gij toch de dwaasheid der prediking ingesteld. Om uw woord te prediken, te verklaren. Heren, dan moeten we zelf verklaard worden, want anders kunnen we uw woord niet verklaren. Gij moet het ons verklaren. En zoals gij uw woord hebt verklaard aan de emmersgangers. Wij zijn onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben over die Christus der schriften. Heren, verklaar hem ons, opdat we hem mochten verklaren voor het volk, opdat hij in ons hart geopenbaard mag worden, tot zaligheid van onze zielen, ja, opdat hij in ons hart geopenbaard mag worden, tot ere des Vaders, want dat, o Heren, dan zouden we nooit zalig worden, heb gij een lam besteld, om al uw deugden, en om al uw rechten te verheerlijken. Gij hebt een lam besteld voor de zonde, die wij hebben bedreven in het paradijs, en met onze dagelijkse zonde daaraan toedoen. Lieve Heren, mochten we het eens zien, door de ogen des geloofs, wat gij alreede gewrocht hebt van de grondlegging der wereld, en mochten we dat met geloof omhelzen. In de dood van ons bestaan. En ook na ontvangen genade, Heren, we zijn krachteloos. Maar als ik zwak ben, zegt een apostel, dan ben ik machtig. En anders proberen we er altijd nog wat aan te doen. Maar mochten we zo zwak zijn in onszelf, dat we enkel steunen op de gerechtigheid van die lieve borg, de Heer Jezus Christus. Uw stok en uw staf die vertroost ons en daar kunnen we op steunen in deze aardse woestijn. O Heren, mocht gij het ook onze jeugd leren, onze kinderen, en dat ze mogen komen tot de kennis van Christus. Want met minder zal het niet gaan. Meer hoeft niet, maar dat is alles. Hem te kennen, dat is het leven. En hem te missen, dat is de dood. Ook na ontvangen genade. O lieve Heren, verberg uw aangezicht alstublieft niet voor ons. We hebben er alles aan gedaan dat gij uw aangezicht zou verbergen. Want Heren, we zijn onverbeterlijk. Onverbeterlijk. Maar gij, o Heere Jezus Christus, uw gehoorzaamheid, dat is onze gerechtigheid. Uw voetstappen, dat is onze zaligheid. Uw lijden, uw opstanding, meer is er niet, maar dat is alles. En dat we het eens mochten zien, gelijk de apostelen op die berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Hij heeft het alleen gedaan, wat ter zaligheid nodig is. Maar hij is ook een middelaar van toepassing. Heere, dat die eens zo door de rijen mag gaan. Niet alleen als een middelaar van verwerving, maar ook van toepassing. Opdat we de toepassing, de buit ervan, zouden mogen wegdragen. We smeken het u, want Heere, dat we eens verlegen zouden worden en zijn om vrije genade, om vrije gunst, om uw gunst. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. O Heere, mocht gij uzelf dan verklaren en openbaren door woord en geest. Mocht gij die zielen die in donker zitten nog uw licht doen zien. Want in uw licht zien we het licht. Verheerlijk uw naam en kracht. Wees met de weduwe en de wezen. De zoveelerlei leed en beproefde. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk de kerken die zo allerhande afvallig zijn geworden. Toch geloven we dat gij uw knechten daar nog in hebt. Mocht gij ze dan toch eens aangorden met kracht uit de hoge. Opdat ze separerend zouden mogen preken. Uw woord afsnijdend en bevrijdend. Lieve Heer, het is de hoogste tijd. Want de wereld spot. En de godsdienst spot. Maar mocht gij uw naam, die heb ge verhoogd, maar mocht het ook in onze dagen gekend worden. En ook de liefde onder elkander, dat we niks van die waarheid zouden willen afdoen. En maar ook zoals Achimelech daar getuigd heeft van David. Heren, mochten we zo getuigen van die meerdere David. We smeken het u in Jezus' naam. Amen. Een geliefde, de tekst voor de prediking kunt u wederom vinden in 1 Samuel 22. Waar staat geschreven wat David zegt tot Abjatar. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn. En we hebben dat hoofdstuk opgelezen uit Lucas 24. Lucas 24, waar de Emmausgangers ten Heere Jezus dwingen, heilig dwingen, om bij hen te blijven. Maar geliefde, de liefde is wederkerig. Als de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest, dan is God de eerste in de liefde. Hij is de eerste in de gemeenschap. En hij is altijd de eerste in de onderhouding des levens. Dus God is altijd de eerste. Christus is altijd de eerste. Zo wordt hij ook genoemd. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. De Alpha en de Omega. En geliefde, we hebben overdacht die punten. Het derde punt waren we een beetje aan toegekomen, de massamoord van Saul op de priesters des Heren. Maar we hopen ook deze avond aan dat vierde punt toe te komen. De toevlucht van de enige ontkomen priester Abjatar tot David. En mochten we dat geestelijk verstaan, dat we hebben te vluchten tot die meerdere, koning David. Als een verloren zondaar. Want de bloedwreker, geliefde, die zit ons allen op de hielen van nature. Daar hebben mensen van nature geen last van. Omdat hij geen lust heeft om de Heere te vrezen. Maar wat een lust wordt, wat een lust was, dat wordt een last. En wat een last was, dat wordt een lust. Als de Heere in je leven intrekt, als die in je intrekt, in je hart intrekt, neemt, dan wordt het waar. Wat een lust was, wordt een last. En wat een last was, dat wordt een lust. En dan lezen wij, want Achimelech, die had de goede belijdenis getuigd van David voor het aangezicht van koning Saul. En daar was hij zeer getrouw in geweest. Hè? Want de Achimelech, die getuigt van de getrouwheid en de oprechtheid van David, zoals broeders onder datzelfde huis, van hetzelfde huis behoren te doen, Want er is nog veel meer van te zeggen. Ik kan natuurlijk niet overal op ingaan, maar dan moet je deze situatie, en dan staat die Achimelech, die staat voor die moordenaar Saul, hè, met zijn moordlustige ogen staat hij daar te getuigen van de getrouwheid van David. Dan moet je dat eens geestelijk verstaan, maar ook letterlijk, zoals het hier staat, hè, Achimelech, die neemt het op voor David. Niet voor zijn persoon, maar voor hetgeen de Heere in David gelegd had. En David was de man naar Gods hart, niet om zijn gedrag. Niet om zijn gedrag, hoor. Want als we Davids gedrag naar gaan, hè, we steken de hand in zijn eigen boezem, kind van God. We blijven dan over. Melaats, van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Ja. Ik heb vorige keer of de andere keer daarvoor gezegd, Gods volk is hetgeen God over hen zegt. Dat is Gods volk. Niet hoe ze zich gedragen. He, want dat kan veelal afwijken, he, van, dat kan veelal haak staan op het leven der godzaligheid. En dan gaan al die bijbelheiligen maar na. Wij prediken u niet de gerechtigheid van de bijbelheiligen, wij prediken u de gerechtigheid van Christus. Maar de intentie, ik heb het vanmorgen al gezegd, de intentie als je een kind van God mag worden, de intentie krijg je een oprechte geest, die God vreest. Ja. Oprecht gemaakt. Dan kan je de leugen niet meer verdragen. Ook van jezelf niet, hoor. Ook van jezelf niet, want we staan hier nou te preken over Saul en Achimelech. Maar geliefde, heb je nou die Saul wel eens ingeleefd? Want ja, mensen, ik zie mensen wel, ja. En dan denk ik van ja. Denk je nou werkelijk dat er. Dat, hè, dan zijn ze blij dat ze geen fariseeën zijn, of dan zijn ze blij dat ze Saul niet zijn. Maar van nature zijn we Saul, dan zijn we een fariseer. Achimelech die kon die Saul wel, hoor. David die kon Saul ook wel, hoor. Maar kijk, Saul kende David niet, want hij noemt hem de zoon van Izei. De zoon van Izei. Ja. Het was niet zijn broeder in Christus. Er is nooit een verbond geweest tussen Saul en David. Nee, dat is onmogelijk. Je kan geen valse oecumene sluiten. Dat kan Gods volk niet, hoor. Kon Naboth niet met Agab, kon niet. Dat is onmogelijk. Waarom niet? Dan biedt weer, hè? Die moeder belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En dat zien we ook hier. Voltrekken de vijandschap, hè, tussen het zaad van de duivel en het zaad van de slang en het zaad van Christus. Abjatar of Achimelech en Saul. En Saul neemt het, of Abjatar of Achimelech, die mag een getuigenis afleggen, niet ten gunste van David, maar ten gunste van Godenverheerlijkend. Godenverheerlijkend. Hij zegt, wie is er zo getrouw als David, Saul, koning Saul? En dat behoren broeders onder elkaar te doen. Ja, ook elkaar de waarheid zeggen. Kijk maar naar Paulus. In Antiochië, dan zegt hij, Petrus, de waarheid in alle tegenwoordigheid. Tegenwoordig zeggen ze, ja, dat, kijk, ik heb het vanmorgen al gezegd, dat wordt niet meer verdragen. Hè? Je moet alles in de kerkelijke doofpot stoppen. Maar publieke zonden moeten publiek beleden worden. En als dat niet gebeurt, dan moet er tegen opgestaan worden. Dan moet de tucht in werking treden. Paulus, die heeft Petrus publiek bestraft. Die heeft Petrus niet even apart genomen. Nee. Want Petrus zondigde publiek. Maar als het andersom moet het ook zo zijn. Achimelech heeft David publiek beleden. Publiek van zijn getrouwheid vermeld. Saul die zei precies het tegenovergestelde, hè, dat David ontrouw was geworden aan hem, daar heb je het. Hè. De duivel die draait alles om, ook in onze dagen. Ook in onze dagen. En je moet er ontzaglijk, en dan bedoel ik dat geestelijk, want de mens is niet alert. Een mens is niet alert.
Petrus stond daar zich te warmen aan het vuur in die zaal van Caiaphas. Die had er nooit op gerekend dat zo'n dienstmeisje tot hem kwam en hem zeide: maar gij zijt toch ook een van hem? Hij zei: nee hoor. Nee hoor, nee. Ik heb die mannen nog gezien. Ik ken hem niet. Geliefde, daar staan wij. Nou spreek ik tot Gods kinderen, daar sta je voor open hoor. Ik tenminste wel. We zijn er niet op berekend als de Heere ons niet aangoot met getrouwigheid, met nabijheid, met waakzaamheid. Als dat niet zo is, mensen, dan val ik in elke kuil die er is. Ik heb wat dat betreft, heb ik alleen maar mezelf te beschuldigen, want we zijn zo ontrouw als de beesten. Zo ontrouw als de beesten. Maar kan je daarin leven? Kijk, daar gaat het maar om, hè? Daar gaat het maar om. David die was ook wel eens van zijn plek, ver van zijn plek. Maar zijn oogmerken waren oprecht. Gods volk wil wel heilig leven hoor. Oprecht voor zijn aangezicht hoor. Kom in de praktijk niet veel van terecht. Maar weet je, zal ik je een geheim vertellen? De Heere houdt de wil voor de daad.
Ja?
De Heere houdt de wil voor de daad. Niet als die wil verborgen blijft hoor. Want dan is het maar geveinsdheid. Dan is het maar geveinsdheid. Maar Davids wens, hè, hij wenste wel dat hij alle dagen in Gods huis mocht verkeren om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Om zich in de dienst van God te stellen en om daarin overvloedig bezig te zijn. En daar getuigt Achimelech van, hè, David die was nog krijgsoverst in het leger van Saul, behaalt overwinning op overwinning. Zeer getrouw. Als Saul hem achterna zit, dan spaart hij zelfs zijn leven tot een paar keer toe. Had Saul kunnen doden, maar hij deed het niet. David heeft zich nooit aan Saul vergrepen. Hij heeft hem wel eens de waarheid gezegd. En dan zegt hij: Saul, waarom zit je me nou altijd achterna te jagen, man? Wat is dit nou? Wat is dit nou? Waarom? Ja. Kijk, Kolbrugge zegt, de duivel die ruikt aan mijn hemd dat God vreest. Daarom. En David was bekend geworden. David had een soort naam gekregen. Die had hij niet gemaakt. Tegenwoordig maken ze die naam. En dan, ik zal er me niet over uitweiden. Maar om een naam te maken. Hè? Maar weet je, David had een kruis in zijn leven. Het leven van David ging gepaard met een kruis. De Heere weet zijn volk wel laag bij de grond te houden. David, ook tijdens zijn koningschap, wist de Heere David laag bij de grond te houden. Hij moet zelfs beleiden op het eind van zijn leven, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nee. Nochtans, kijk, daar heb je het, nochtans. Maar geliefde, we keren weer terug naar onze... naar de pericoop waar het over gaat. En dan lezen wij: doch de koning zeide: Achimelech, gij moet de dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. Ja. En de koning zeide tot de trawanten. Zie je? Kijk, Saul was van het zaad van de slang. En de duivel die heeft altijd trawanten. Dat wordt nooit van Christus knechten gezegd, dat zijn geen trawanten. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden: wend u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is. Zie je wel? Partijschap. Saul die verdacht al die mannen dat ze met David heulden. Nou, dat was niet zo. Iedereen mocht wel David, ze mochten David, want David... Ja, David die had geen vrees voor de vijand. Hij was dapper in de strijd. Hij was oprecht. En hij was, dat kun je gerust aannemen. Ook vriendelijk voor zijn manschappen. Hij had zijn manschappen niet afgesnauwd. Maar hij had ze daarin gestimuleerd. Maar David ging altijd, David was nou een type van die meerdere David. David die stond niet achteraan. Van voorwaarts christenstrijders. Nee, geliefde. David, die mocht het
in navolging van die meerdere David zeggen, volg mij. Zo heeft David gestreden. Stond altijd aan de voorste linie.
Ja, ik weet niet of je de geschiedenis kent, maar als je nou die oorlog eens na had, en dan komen die generaals, je ziet het ook in de Tweede Wereldoorlog, als ze in Normandië landen, die Amerikanen en die Engelsen, dan komen die generaals allemaal achteraan. Behalve één, hè? Patton. Ja. Ja, Patton was een liberaal mens, maar ik heb toch respect voor die generaal. Het is de beste generaal die Amerika ooit heeft voortgebracht. En er was een hoop afgunst. En uiteindelijk is Patton om het leven gebracht. Hij was te eerlijk. Hij was te eerlijk. Dat is in de wereld ook zo hoor. Kijk maar naar Geert Wilders. Mag niet meer zeggen, word je voor de rechtbank gedacht. Zo verrot is onze rechtsstaat. Er is geen democratie om mensen. Het is allemaal een doekje voor het bloeden. Het is allemaal een doekje voor het bloeden. Want in de politiek, het is altijd anders dan dat er gezegd wordt. Maar die Patton, dat was een eerlijk mens. Ook wel een grof mens, af en toe een grof mens. Maar hij was altijd, weet je waarom de soldaten zo van hem hielden? Omdat hij altijd voorop ging, die Patton. Die stond voorop, stond hij op de tank, op de voorste tank. Die kwam niet achteraan hobbelen, nee. En hij mocht overwinning op overwinning halen. En dan konden die hogere generaals, ja het was ook een hoge generaal, maar later is hij helemaal gedegradeerd. Want jij zegt, dat was allemaal afgunst, hè. Want Patton die behaalde overwinning op overwinning. Hè? Ging eigenlijk door de straten, door de soldatenrijen. Patton heeft zijn tienduizenden verslagen. Ja. En als ze hem door hadden laten gaan, dan had hij heel Berlijn had hij ingenomen tot aan de Russische grens toe. En dat hadden ze nou net, hadden ze hem dat onmogelijk gemaakt, gedegradeerd. Want ze zagen zijn sterren alweer reizen. En dat konden ze niet verdragen. En de geschiedenis, die vertelt ons, de echte geschiedenis, dat Patton is om het leven gebracht. Er is een ongeluk in scène gezet. Zie je? Zie je wat afgunst doet? En zo staat Saul tegenover David. En zo staat Saul tegenover... Want kijk, Saul was eigenlijk een strepenjager. Dat heb je ook in de kerk, strepenjagers. Die mensen gaan over lijken. Strepenjagers gaan over lijken. Die hebben maar één eer op het hoog en dat is eigen eer. En als het over de ere gods gaat, dan lappen ze die aan de laars. En zogenaamd onder de broederliefde. En dan moet je maar opletten, bij die mensen staat liefde in een hoop vaandel. Saul zegt het ook, hij zegt, jullie hebben geen wee uitgesproken over David. En eigenlijk zegt hij, ja, dat jullie markeren het aan je getrouwheid naar mij toe. En je liefde naar mij toe. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des heren aan te vallen. Nou, dat is een schoon ding, hè. Hier komt Saul eigenlijk wel eens in hem te staan. Dat zijn eigen mannen niet hun zwaard trekken om die priesters des heren te doden. Kijk, er ging van die priesters des heren... Daar gingen we vanuit. De Heer had toch beslag gelegd in het harten van die mannen van Saul. Dat ze hun handen niet vuil maakten aan die priesters. Ja. En toen zeide de koning tot Doeg. Daar heb je het, hè? Doeg. Ja. Trawant. Een trawant. Dat was een echte trawant. Doeg de Edomiet. Wend gij u en val aan op de priesters. En toen wendde Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te 10 dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Doeg maakte er geen punt van op. Hij trok zijn zwaard en doorstak al die 85 priesters, inclusief Achimelech. En hij sloeg ook Nob, de stad deze priesters, met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen, zelfs de ossen en de ezels. En de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Hij hield niks over. Doeg de Edomiet, die kent geen genade. Kent geen genade. Nee. En Saul begaat hier een doodzonde. En hij vergrijpt zich aan onschuldig bloed nog wel aan de priesters des Heren. Nou, er staat in Gods woord, wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Dat is nog steeds van kracht. Hoor. Er is wel vergeving. Oh ja, er is vergeving voor de grootste misdadiger. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis. Maar Saul, die begeerde geen eens vergeving. Die begeerde alleen maar eigen eer. Maar wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En dat oordeel heeft Saul zelf over zich uitgeroepen door Gods oogappel te vervolgen, David te vervolgen en de priesters des Heren te doden. En 85 mannen die de linnen lijfrok droegen, dus het ambtelijke kleed, het Levitische priesterkleed, werden door Saul om het leven gebracht. Maar de mannen van Saul die durfden zich aan de priesters des Heren niet te vergrijpen. En daarom gebood Saul Doeg de Edomieten priesters te doden. Nou, hoe moet je dat nou vertalen in onze dagen? Nou, het naam christendom die laat dikwijls de maffia opdraven om het levende kind te vervolgen en uit de weg te ruimen. Saul die heeft zelf het zwaard niet getrokken. Maar liet het doen. Ja, daar kan ik eigenlijk wel een boek over schrijven. De kerkenelite, dat noemen we de witte boordencriminaliteit. Die laten anderen opdraven en zelf houden ze, wassen ze met Pilatus hun handen in onschuld. En dat is de Pilatus godsdienst in onze dagen. Die laten de Romeinen, liet Pilatus het werk doen. En dan waste zelfs zijn handen in onschuld, zogenaamd. Ja. Nou, dat doet Saul ook. Saul, die was eigenlijk nog bruter als Pilatus. Want hij geeft er zelf opdracht toe. Pilatus gaf Christus over. Maar Saul, die gaf opdracht op de moord, tot de moord van 85 knechten van God. En Doeg de Edomiet die stond aan de zijde van Saul en die dulde geen ware geroepen knechten des Heren. Saul en Doeg. Die dulde geen ware knechten des Heren. Dat is altijd die strijd van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Dat komt hier ook duidelijk openbaar. Saul die strijdt een ordinaire strijd tegen vlees en bloed, dat doet de duivel ook. Vlees en bloed. Ja. Kijk, met het woord kun je Gods kinderen niet verslaan. Dan kun je Gods kinderen en knechten niet verslaan. En dan komen ze met hem, dan gaan ze een persoonlijke strijd aan. Ik heb het al meer gezegd. Hè. Strijd tegen vlees en bloed. En dan geeft Saul opdracht om al die knechten des Heren te doden, omdat hij zwanger is van de afgunst. Hè, omdat hij gehoord had dat David bekend was geworden. Ja, Saul en Doeg, dat is de kerkenraad van vandaag. Niet allemaal hoor, ik scheer dat nou niet over een kam. Maar dat is de doorsnee kerkenraad van vandaag, Saul en Doeg. Want de ware knechten des Heren, hè, nou zal ik het eens heel kort aanhalen. De ware knechten des Heren, die echt geroepen waren tot wie de Heren sprak, in hun ambtelijke bediening, maar ook in hun persoonlijk leven, die zijn afgereisd naar Immanuels land. Daarom heeft Saul zo weinig werk in onze dagen. Hoeft David niet meer te vervolgen. Want ja. Dan zijn er nog Davids en Jonathanes in ons midden. Daar loopt het maar over om mensen. Want er zijn maar twee soorten mensen. Farizeeën en tollenaars. Meer soorten zijn er niet. En op het huidige kerkelijke erf. En er zou Saul werkloos zijn, omdat er bijna geen ware knechten des Heren meer overgebleven zijn. Er is ons geen knecht overgebleven, zegt die psalmist, en geen sterveling die weet hoe lang dit duren zal. We leven in de tijd van de klaagliederen. Niet om te klagen. Niet om te klagen. Nee. Want de Heren is goed en recht. Maar weet je wat die Emmaüsgangers zeiden? Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Die mensen die waren eigenlijk niet zozeer met hun eigen bekering bezig. Maar met de verlossing van Israël. Ze hadden hogere lasten.
En in mijn jeugdjaren, ik kan u vertellen, geliefden, er waren Gods volk en knechten er in grote getalen. In grote getalen. En als kleine jongen nam mijn vader en moeder met mij naar de gezelschappen van Gods ware volk. En dat weet ik nog te herinneren wat er daar gezegd werd. Ja, dat is, hoe oud was ik toen? 5, 6 jaar. Ik weet nog letterlijk te herinneren wat ze daar gezegd hebben. Waar het toen over ging. Die gesprekken, dat vergeet ik nooit meer. Want dat kon een heiden nog wel aanvoelen dat dat uit Gods geest was. Die mensen kwamen op uit Gods geest. En die kwamen, die brachten God mee. Ja, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Maar in mijn jeugdjaren waren Gods volk en knechten er in grote getalen. Maar in onze dagen, ja, dan valt er voor Saul niet veel meer te doen. Niet veel meer te vermoorden, hè, behalve die enkeling die door recht verlost zijn en door die helse Saul achtervolgd worden, altijd en overal. Hè, want de Heere die zegt tegen Elia, ik heb mij nog 7000 zielen overgehouden die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Nou, ik geloof dat ze er nog zijn. Dan gaat het me niet om die 7000, om dat precieze getal. Maar dat is altijd, dat is een zevensgetal van de volheid. Er is altijd een uitverkoren getal wat de Heere zich over had. Dan was het maar een hutje in de komkommerhof. Dan zijn dat die 7000. De Heere die spreekt niet in massa's. Hij spreekt, weet je wat de Heere Jezus zegt? Waar 2 of 3... in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. 2 of 3. 2 of 3. Dat is toch niet meer een tel in onze dagen. 2 of 3. Een kerk van 2 leden. Van 2 levende leden heb ik het over. Hoor. Niet van dode leden. 2 levende leden. Dat is de kerk. Dat is de vergadering van de ware christgelovigen. De Curia Kerk. En die worden altijd vervolgd door de helse Saul, de kerkelijke Saul. Hè, want de vervolging begint altijd binnen de kerk, niet buiten de kerk, binnen de kerk. En de rest vermaakt zich met Izebel in het kerkelijk herstelde hoerenhuis. U zegt, moet je dat nou zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Want we zijn... Of denk je dat het in onze dagen beter gesteld is als in de dagen van Eli met Hofni en Pinaas? Denk je dat? De eer is overal weggevoerd. En die vrouw van Pinaas die had er barensweeën over. En die noemde dat kind Ichabod. Nou, als je nou kerkelijk Nederland doorreist en hier, dan zie je allemaal van die prachtige namen. Hè? Allemaal van die klinkende namen op die kerken. Immanuelkerk en noem allemaal Bethelkerk. Maar ik heb nog nooit een kerk gezien met de naam Ichabod erop. Dat heb ik nog nooit gezien. En het is allemaal Ichabod wat de klok slaat, wat de kerkklok slaat. Er is geen enkel... Hè, waar moet de wereld nou nog jaloers op worden, mensen? Waar moet de wereld nou nog jaloers op worden? Ja. De Heer moet wel met zijn oordelen komen. Want als we ons niet bekeren onder de prediking van wet en evangelie, dan komt God met zijn oordelen. Kijk maar naar de geschiedenis van Israël. Het volk hoereerde af. Altijd wel min of meer onder de regering van een goddeloze koning. Want zo de priester, zo het volk. Hè, zo de koning, zo zijn onderdanen. Maar dan kwam de Heer met zijn oordelen. Dan vielen de Filistijnen weer in, of de Syriërs. Hè, of ze moesten gebuk gaan onder een jarenlange hongersnood. Maar geliefde, de Heer is een God van gerichten. Een God van gerichten. Hij plaagt de mensen, kinderen, niet van harte. Dat doet de Heer niet hoor. Nee. Daar heb je geen vermaak in. Maar als je nou een kind van God bent en je bent zonder kastijding, dan ben je een bastard. Want hij kastijdt u tot uw nut, opdat u zijn heiligheid deelachtig zou worden. Want de kerk wordt door lijden geheiligd. Maar Saul voerde een ordinaire strijd tegen vlees en bloed.
En dat was David nou ten einde male vreemd. He, waar de godsdienst aan denkt, dat denkt Gods volk, Gods ware oprecht gemaakte volk. Ja, die denken daar nooit aan, totdat ze ermee geconfronteerd worden. Dan denk ik wel eens, jongen, wat denk je toch aan, Al die afgunsten, al die zwangerschap uit de duivel. Dan denk ik, jongen, daar kan Gods volk ook mee bezet zijn. Hoor. Denk erom, man. We kennen onder Gods volk ook een wedijver zijn. Dat is niet met name te noemen. Maar kan je erin leven? Kan je het volhouden? Als je het vol kan houden, dan mag men gevoeglijk twijfelen aan je staat. David is meermalen in de gelegenheid geweest om Saul te doden, maar hij heeft zich aan de gezalfde des Heeren nooit vergrepen. Nee. David heeft Saul wel meermalen gewaarschuwd door een slip van zijn mantel af te snijden, maar Saul bleef Davids bittere vijand. Saul kon geen goed, of David, die kon geen goed doen in de ogen van Saul. Saul die was ten dode op hem vergramd. Ja. En dan, ja, kijk daar voor die man, dat was Samuel nou dag en nacht voor in gebed. Maar dan komt de Heer hem tegen, en dan zegt de Heer tegen Samuel, wat zit je toch over die Saul wat roept gij toch voor Saul? Ik heb die man verworpen, zegt de Heer. Nou, dan kun je er niet meer voor binnen. Dan snijdt de Heer het gebed af. De massamoord van Saul op Achimelech en de priesters te Nob met hun vrouwen, kinderen, haven en goed, dat is Saul duur komen te staan. Want kijk, als je eigen daaraan vergrijpt. De Joden die hebben daar gestaan, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar die mensen die hebben niet geweten wat ze zeiden. Want er is een vreselijke, dat die woorden zijn allemaal waar geworden. Waar je een vraag kan je krijgen. En de massamoord van Saul op Achimelech en die 85 priesters. En al die vrouwen, die kinderen, die haven en goed, dat is Saul duur komen te staan. Want het geslacht van Saul is uitgeroeid geworden op Mephibozet. Dat hebben we onlangs overdacht. Mephibozet was het enige overgebleven kleinkind van Saul. Was een zoon van Jonathan. Aan wie David om Jonathans wil weldadigheid heeft bewezen. Ja, Gods volk is als enige overgeblevene van het verworpen geslacht van Saul. De ontkomenen, dat zijn de ontkomenen des Heren. Omdat die meerdere David hen heeft uitverkoren, krachtens het verbond dat hij gemaakt heeft met God de Vader. Op grond van dat verbond mag er een Mephibozet volk ontkomen. Aan de strik des duivels ontkomen. De strik brak los en wij zijn vrijgemaakt door de interventie van die meerdere Davidszoon. Ja, en dan lezen we, en zo mocht ook Abjatar, de priester des Heren, als enige ambtsdrager ontkomen uit de moordenaarshanden van Saul. Was er maar eentje die ontkwam. Mephibozet was de enige die nog van Sauls geslacht was overgebleven. En zo mag Abjatar, daar heb je het weer. Hè? Dat is ook geestelijk zo. Eén uit een dorp. Twee uit een stad. Calvijn zegt, er zijn er nog geen 2 op de 100. Misschien zegt hij het nog wel nader. Er zijn ook tijden van opwekkingen, prediker. Ja, er zijn tijden van opwekkingen geweest. Dat is waar ook. Als we denken aan de grote opwekking in Northampton. In Noord-Amerika, onder de prediking van Jonathan Edwards, heeft de Heer vele zielen tot God bekeerd. Ja. En onder Whitfield, onder de prediking van Whitfield, duizenden zielen, die mochten komen tot de kennis van Christus. Maar we leven nu niet in de tijden van opwekking. Kan de Heer geven? Ja, dat kan de Heer geven. Maar altijd wel in een onordelijke weg. U zegt, wat bedoelt u? Nou, als je naar Whitefield kijkt, die Whitefield die preekte, dat was nou een echte prediker. Die preekte Niet voor een bepaald groepie, niet voor een bepaalde gemeente. Die had hij niet eens. Hij ging van dorp tot dorp, van stad tot stad, van land tot land. En hij preekte overal de gerechtigheid van Christus. Ja. En daar heb de Heere, kijk, daar zeggen ze wel eens, ja, van de kerk van Whitefield, ja, die had geen kerk. Die had geen kerk. Daar zeggen ze, er is niks meer van overgebleven. Ik zeg, oh, is er niks van overgebleven? En al die zielen dan, die onder zijn prediking tot bekering zijn gekomen, die heb God vergaderd, dat was een uitverkoren kerk. Wat is er overgebleven van de zeven gemeenten in Klein-Azië? Er is niks meer van overgebleven. Niks meer van overgebleven. Die mensen die leven eeuwig voor God is een troon. Die de Heere toen onder de prediking van Paulus bekeerd heeft. De Heere zien niet naar een of andere instandhouding van een denominatie. Hoe kom je erbij? Hij vergadert zijn kerk uit alle windstreken der aarde. Ja. Gods volk is als enige overgeblevene van het verworpen geslacht. Van Saul, omdat die meerdere David hen verkoren heeft van eeuwigheid, geroepen heeft in de tijd, verzoend met God. Omdat hij een verbond, op grond van dat verbond dat hij gemaakt heeft, met zijn vader. En zo mocht ook Abjataar de priester ontkomen uit de moordenaarshanden van Saul. Dat was geen toeval. Die Abjataar die had geen geluk. Tegenwoordig zeggen ze, nou, die man die heeft geluk gehad. Nee, dat was goddelijke voorzienigheid. Daar had de Heer zijn hand in. Dat was goddelijke, waarom? Maar u weet, David die zat toch in die spelonk van Adullam. En dan laat de Heer één priester ontkomen. Waarom? Om al die mensen die onder de... Want kijk, David die stond niet in het ambt. Ja, hij was wel profeet. Maar hij stond niet in het priestelijk ambt. Het was alleen bestemd voor de Levitische stam. Hè, voor de stam van Levi. Dan laat hij één priester ontkomen. Waarom? Om die mensen die de toevlucht genomen hadden tot David. Om die ambtelijk te bedienen. Zijn we kwijt in onze dagen. Hè? Ze zoeken allemaal een ordelijke weg. Maar als wij iets een ordelijke weg noemen. Als wij dat gaan invullen. Als mensen dat gaan invullen. Als de kerk dat gaat invullen. Dan is dat bij God onordelijk. Kijk, de kerken zijn democratisch geworden, mensen. Dat leert Gods woord niet. Dat leert Gods woord niet. Daar is God niet meer in. De meeste stemmen tellen. Wat is dat? Daar is de Heer niet meer in. In het Oude Testament mocht er niet één tegen zijn. En al het volk zegt amen. Al het volk. Dat is nog zo, hoor. Al het volk. Het volk. Het levende volk des Heren. Onbekeerde mensen mogen niet deelnemen aan een kerkelijke stemming. Dat heeft voor God geen waarde. Moet geschieden door het geloof. Alles wat niet uit het geloof is. Kijk, dat is democratie. Dat is ongeloof. Democratie is horizontaal. Horizontalisme. Dat is ongeloof. In de politiek, in de kerken, overal. De meeste stemmen gelden. Dat leert Gods woord niet. Als er één man een waarheid heeft bij God vandaan. En die wordt bevestigd in de harten van Gods volk. Dan moet dat geschieden. Dan is dat de ordelijke weg. En de rest is wanorde. Ja, als je het hier niet mee eens bent, dan moet je opstappen en mooi weggaan. Want dat is de goddelijke orde. God is een God van orde. Maar niet zonder geloof. God is geen God van de democratische wanorde. Bij je wijze. God is een God van orde. Door het geloof. Op grond van zijn woord. En niet anders. Naar de kerkorde van Christus. En als hij daarvan afwijkt, dan kun je je eigenlijk nog zo'n ordelijke kerk noemen, maar het is een en al wanorde. De priester Abjataar was uitverkoren om tot David te vluchten, om onder het vluchtelingenlegertje van David ambtelijk werk te doen. U zegt, dat staat in de Bijbel. Nee. Nee, Abjataar die heeft daar in een vrieskist gezeten. Geloof je dat? Abjataar hebt daar ambtelijk werk gedaan. Onder Davids bescherming. En dat zegt hij. Hè? Blijf met mij. En degene die uw ziel zoeken, die zoeken de mijne. David zegt eigenlijk, ik sta borg voor u. Ja. Nou, dat zijn we kwijt in onze dagen, want kijk, een vriend hebt te alle tijden lief staat er in Gods woord. Hè? Te alle tijd. Dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo in onze dagen. Geestelijk wel, want dat is de Heer Jezus. Die hebt alle tijd lief. Maar in vroege dagen had Gods volk alles voor elkaar over. En als ze dan een week elkaar niet zagen of niks van elkaar hoorden, dan belden ze op of dan gingen ze naar elkaar op zoek. En dan zeiden ze, weet je wat ze zeiden? Er is toch niks. Er is toch niks. Kon niks tussen leggen. Zo zoek de banden die mij binden aan het lieve volk van God. Ja, dat was toen wel waar. Ook in mijn jeugdjaren weet ik daar nog van. Hoe lief ze elkaar hadden. Hoe lief ze elkaar hadden. Waarom? Omdat de waarheid bovenaan stond. De waarheid die naar de godzaligheid is. Als daarvan afgedongen wordt, mensen, dan heb je de duivel in huis. Dan heb je de duivel in huis. Ook al is het hele huis gevuld met zogenaamd volk van God. Nou, dan kun je iedereen er wel uitmikken, want dan is de duivel in huis. Van de waarheid, er zal niks van gerelativeerd worden. Niks. De banier der waarheid. Want dat leert de liefde, hè? De liefde omhelst de waarheid. Maar ik ben op geen enkele wijze een Pauwiaan, maar ik zie in dominee Pauwen, daar zie ik een beetje dat beeld in van Abjatar. Als enige ontkomen is aan de kerkelijke moordpartij om de priesters des Heren monddood te maken. Daar hoef je niet letterlijk voor vermoord te worden, hoor. Je hebt ook psychische moord. Dan willen ze je monddood maken, hè, door je constant te negeren. Dat is ook een hele domme houding natuurlijk, want daarmee maak je het alleen maar erger. Je moet Gods getuigen maar proberen monddood te maken. Mooi eens proberen. Dat lukt je nooit. Dominee Pauwen die bleef getrouw aan de krijgsorde van Christus. En is om die reden is die uitgeworpen. Hè, tegenwoordig. Dat ging om een attestatie van twee mensen. En dominee Pauwen zegt, ik kan die attestatie niet uitschrijven. Want hun gedrag die vloekt met hun belijdenis. Hij zegt, dat doe ik niet. En daarom werd hij uitgeworpen. Dominee Pauwen was getrouw aan de leer van Christus. Hij wilde de tucht daarin handhaven. En het werd hem niet in dank afgenomen. Tegenwoordig doen ze dat allemaal. En later, ik heb vanmorgen al gezegd, tuchtloosheid, daar gaat de kerk aan ten onder, mensen. Toen Maxime, die was er ook een beetje afkerig tegen, maar toen Maxime de tucht ging handhaven, de tucht ging toepassen, toen ging God mensen bekeren. Toen ging God mensen bekeren. Zie je het nou dat het precies helemaal verkeerd is, dat helemaal die drang om mensen bij de kerk te houden. Mens, steek je kerk er maar in brand, want daar is niks van God bij. Dus hij is een dominee, hij stond pas in de gemeente, hij zegt, er zijn zoveel leden die de kerk verlaten. Ik zeg, lach aan. Als God er belang bij hebt, dan komen ze wel terug. Daar hoef je niet, met een pot lijm op de preekstoel te staan. Nee. Wet en evangelie. En de liefde van Christus dringt ons, maar dan moet je niet mee met een hefboom aan de slag gaan, want dan is het geen ware liefde meer, hoor. Tegenwoordig hebben ze allemaal een liefde, dat is een soort hefboom, daar kunnen ze nog wat mee werken. Maar Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons, daar worden we door gedreven, dat is onze motor. Ja, en ik geloof ook dat Pauwen in die voetstappen van Christus mocht gaan, hè, om te mogen dienen onder de verstrooide schapen van het huis Israëls. En daar heb je het nou, daar kom ik nou weer op dat punt. Die herstelde kerk, die had er nooit moeten komen. Al die gemeente, al die mensen die niet met de PKN mee konden, om des gewetens willen, die hadden die predikanten die niet meegingen met die Janboel, die hadden zich over die schapen moeten ontfermen, gelijk David zich ontfermde over die mannen die tot hem kwamen, die een schuldeiser hadden, bitterlijk bedroefd waren, noem maar op. En toen heeft de Heere gezorgd dat hij een Abjatar afzond om al die mensen geestelijk te bedienen. Dan had er nog eens wat vanuit kunnen gaan. Dan had er nog eens wat vanuit kunnen gaan. Je hoeft niet independent, je hoeft geen onafhankelijkheid te zoeken. Nee, absoluut niet. Maar toen was het de tijd, toen de PKN een feit werd, dat hadden jullie op God moeten wachten. Net als Ledenboer. Die had ook al een stapje gedaan om met die kerken zijn eigen te verzwageren, met die gereformeerde gemeente. En daar is hij zo mee in de schuld gekomen, die man. Hij zegt, we waren al aan het ambtsdragers aan het inzegenen. Hij zegt, allemaal zonder God. Hij zegt, ik hoop dat de Heer me van deze misdaad vergeven wil. Zie je? Maar daarvan heb niemand meer wat. Van die geest van Ledenboer, van die geest van Pauwen. Nou pleit ik niet voor die naam hoor, want dat zegt me niks. Dat zegt me niks. Maar Pauwen mocht gaan in de voetstappen van Christus zoals Huntington en Kolbrugge ook zijn gegaan. Ik heb eens een dominee horen zeggen, ja, hij zegt, ik ben het wel met de preken van Pauwen eens, maar niet met zijn kerkelijke weg. Nou, kijk, ik denk, daar heb je weer zo'n dienstbare zoon uit het werkhuis. Hè? Uit het werkhuis. Hè? Want Pauwen die beschikte niet meer over zichzelf. Die man is uitgeworpen, omdat hij getrouw is aan de zaak des Heren. Kijk, nou hebben ze tegenwoordig een gemeente als een bioscoop. Alles kennen, alles mag. Hè? En dan kunnen ze in de kerk blijven. En dan kunnen ze in de kerk blijven. Geen getrouwheid meer. Mooie Christus dagelijks verloochenen. Hè? Zelfs op het verraad toe. Hè? En dan kun je al die mensen in de kerk houden. En dan ben je de gevierde dominee. En er is niks meer van God. God weet niet meer van je af. God weet niet meer van je af. Nee. Dat zijn niet de gemeentes van Christus meer. Nee, daar zit Gods volk niet meer in. De Heer hebt wat dat betreft zijn kandelaar. Dat geldt ook voor de rechtzinnigheid. Dat heb ik ook onlangs. Heb ik daar iets, niet iets, heb ik daar heel veel in meegemaakt. Dat mensen gewoon, dominee Malan en de kerk en hun kerk, dat is hun geweten. En die mensen die zijn zo dood als een pier. En daar gaan ze over lijken. Nou, dat is haast nog erger. Dat is haast nog erger. God kan een goddeloze, maar die goddeloze rechtvaardigen. Maar zulke kerkelijk afgoderij en naar de linkse kant, hè, wat zich bevindelijk gereformeerd noemt, wat in de zonde leeft, wat in de antinomianisme leeft. Maar Pauwen mocht gaan in de voetstappen van Christus, zoals Huntington en Kolbrugge, om er maar een paar namen te noemen, ook zijn gegaan. Waarom is Kolbrugge nooit toegelaten tot de kerk, tot de hervormde kerk? Ik denk wel eens, toen ze Kolbrugge hebben geweigerd, hebben ze Christus geweigerd. En toen is het bergafwaarts gegaan met de hervormde kerk. Bergafwaarts gegaan met de hervormde kerk. En weet je wat Pauwen gezegd heeft? Die kerk die zal niet blijven bestaan. Nou, die man die heeft gelijk gehad. Maar daar hoor je geen dominee over. Daar hoor je geen dominee over. Nee. Ze zijn als aller afschrapsels hebben ze zich buiten de legerplaats ontfermd over de verstrooide schapen van het huis Israëls. Huntington ook. Die man is nooit in de gevestigde kerk tot dominee bevestigd. Nou. Die man die wist zich afhankelijk van de Heere en door de Heere geroepen. En op grond van, daar had hij op gepreekt. Daar had hij gepreekt. Hij had geen ouderlingen, geen kerkenraad. De Heere was hem een kerkenraad. En er zijn er velen onder de prediking van Huntington tot bekering gekomen. Dat waren meestal mensen die ook het, die onder Whitfield. En die kregen kinderen natuurlijk. Die kinderen moesten gedoopt worden. Die werden bij Huntington gedoopt. Die heb zich ontfermd, ook ambtelijk, over de verstrooide schapen van het huis Israëls. Dus in onze dagen helemaal zoek. Helemaal zoek. Het leger huidige dominees is druk met de 99 schapen die de bekering niet voor nodig hebben. Want zo de priester, zo het volk. Maar dat ene verloren schaap, daar kijkt God naar. Daar kijkt God naar. Hoe je daarmee handelt. Dat ene verloren schaap buiten de legerplaats. Daar kijkt God naar. Hoe je daarmee handelt. Maar daar bekommert zich geen kerkelijke herder om. Want de Heer heeft over het reformdom uitgegoten een geest des diepe slaaps
en hij heeft hun ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en zieners heeft hij verblind.
Ja, verblind zijn ze, want de Heere heeft hen gezonden een kracht der dwaling, opdat ze de leugen zouden geloven. En dat kan heel subtiel om mensen, dat heb ik vanmorgen al gezegd, een heel klein beetje gist verzuurt het hele deeg. Een beetje van de waarheid relativeren, net de leugen. Omdat zij de waarheid niet in liefde hebben aangenomen. En daar hoort ook het hanteren van de twee sleutelen des hemelrijks bij, ook ten aanzien van afvallige ambtsdragers. Een gemeente, God heeft heel het refeldom, de oogkleppen voorgedaan, hun hart verhard en de leidsels erop gelegd. Gaat met een duizelingwekkende snelheid naar de afgrond toe. Ja, maar er zijn er die mogen ontkomen. Ontkomen uit die strik des vogelvangers die de duivel spant. David getuigde van, Abjatar kon er ook van getuigen. Mochten ze aan ontkomen. Ja. U zegt, wat zegt het woord des Heren dan ten aanzien van deze afval tot de ware Sionieten? Nou, de Heere, de geest des Heren, zegt bij monden van de profeet Jesaja, ik zal het u voorlezen, ga heen mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe, verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde te bezoeken, over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal aan haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Nou, geliefde, dus dat ziet er niet rooskleurig uit. Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet. Die blijft tot in de eeuwigheid. Dat zijn de ontkomenen. De ontkomenen in Christus. Net als die Emmausgangers. Die waren ontkomen. Ontkomen. Door Christus. Ja. Door de interventie van die lieve Heer Jezus die hen achterop komt. En die hun de schriften verklaarde. En dan werden ze hun harten. Het waren al kinderen van God hoor. Het waren al kinderen van God. Maar de Heere die weet, hè, als de uren der verzoeking komt over de hele wereld, weet de Heere zijn kerk te bewaren. Ja, want die gemeente van Christus, hè, die zal niet overweldigd worden door de hel. Die zal niet overweldigd worden door de hel. Die weet de Heere te bewaren en te onderhouden. En zo mocht de Heere door de bediening, zo mocht die mannen die tot David de toevlucht hadden genomen, die mochten door Abjatar de priester, en mochten ze ambtelijk worden bediend. Maar, ja, de afval van kerk en staat, geliefde, daar mogen we schuldig aan worden. Met name Gods kinderen moeten er schuldig aan worden. Want dan hadden wij niet gezondigd, dan hadden wij niet gevallen, dan had het zover niet gekomen. Mooi schuldig aan worden. Maar is dat door alleen je mond te houden? Dat wordt vandaag in de dag. Dan zeggen ze, ja, de rechtvaardigen die, of de rechtvaardigen die zullen zwijgen in de poort. Maar geliefde, als je er schuldig aan wordt, dan ben je wel medeschuldig. Dan kan het niet laaien dat de Heere, dat Gods eer zo vertrapt wordt op de straten. Dat kan het niet laaien. Dan krijg je eigen ervoor over. Anders geloof ik niet dat je er ooit schuldig aan geworden bent aan de schuldig van land en volk. Daar geloof ik niks van. Christus heeft zich tot zonde laten stellen. Tot schuldenaar in de toerekening. Tot misdadiger in de toerekening. Heeft hij gezwegen over de eer des vaders? Heeft hij dat gedaan? Dus u ziet, al dat gezwijgen in onze dagen, dat komt meer voort uit lafheid en angst als uit God vrezen. Denk er goed om. Dan kan je niet zwijgen. Tenminste, dat kan je niet volhouden. Je kan wel eens je mond houden. Ja, meestal, dat is de inleving. Als ik spreken moet, dan moet ik zwijgen. Als ik zwijgen moet, moet ik spreken. Hè? En zo is het gesteld. Als we nou ons recht leren kennen voor de Heer. Maar dan ga je dat wel bewenen. En dan ga je wel smeken. Of de Heer je zijn tong wil geven. Om eens een woordje te mogen spreken. Waar je ook zit, onder welk gezelschap je ook verkeert, dat maakt niks uit. Of je nou in de wereld verkeert, of onder de godsdienst, dat maakt niks uit. En waar er gesproken moet worden, als de Heer je dat geeft, die ruimte, dan heb je maar te spreken. Dan kun je het geen eens zelfs tegenhouden. Maar Abiathar die mocht aan de moord van Saul op de priesters van Nob ontkomen en tot David vluchten. En geliefde, dan zegt David, die prachtige tekst. Die we gelezen hebben aan het eind van het hoofdstuk. Blijf bij mij, vrees niet. Want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn. Nou, dus in een wat andere zin zeggen die Emmaüsgangers hetzelfde tegen Christus. Dat is een wederkerende daad. En dan zeggen ze tot Christus, blijf met ons. Want de dag is gedaald. Ja. Die Abiathar die zal het wel gezegd hebben. Wederkerig. Hè? Tot David. Blijf met ons. Blijf met ons. Die mensen krijgen elkaar lief. Er was zoveel liefde onder de discipelen. Dat toen de Heer Jezus zich bekend had gemaakt in de breking des broods. En gingen ze nog diezelfde nacht tegen. Tegenwoordig zouden ze zeggen, nou ja, dat kan volgende week ook wel of morgen. Hè? Nee, die Emmaüsgangers die gingen terstond, maakten zich op en reisden af naar Jeruzalem. Om dat grote geestelijke nieuws te vertellen. Hè, dat nieuws, dat in de toepassing bedoel ik dat hoor, dat was geen krantenbericht. Maar weet je waar ze vervuld van waren? De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dan gingen ze dat vertellen. Ervan getuigen omdat ze er zo vol van waren. Geliefden zijn we wel eens zo vol geweest van die meerdere Davidson. Hè? Omdat hij zich aan ons hart heeft geopenbaard. Hè? Dat we er niet meer over kunnen zwijgen. Dat we niet meer kunnen zwijgen over hem. En als de Heer je mondje geeft, dan heb je allemaal toestemmers. U zegt allemaal toestemmers, ja. Want de Heer heeft alle gewetens mee. Van de vijand, van de wereld, van de heidenen, van Gods volk, van de godsdienst. Alle gewetens heeft hij mee. En dan zegt elk geweten, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Want elk mens heeft ook nog eens een keer een ingeschapen godskennis. Als je bij de Heer vandaan mag spreken, al was het onder het heidendom, waar ze nog nooit van God en zijn gebod hebben gehoord. Dan hebben die mensen een indruk. Krijgen ze een indruk in hun geweten. Dit is de waarheid. Kan niemand ontkennen. Kan zelfs de duivel niet ontkennen. Hij zegt, ik weet dat u de zoon van God bent, zegt hij. Toen die kwam tot die bezetene van Gadara. Dat weet de duivel heel goed. Maar hij siddert. Ja. Dus geliefde, als we ons niet in geestelijke doodsnood bevinden, dan zullen we de toevlucht tot die meerdere koning David niet nemen. Dat is een mooie vorm. Kijk, die Abiathar, die was in levensgevaar. Hè? Dat is maar een natuurlijk voorbeeld van het geestelijke. Want ik wil het niet vergeestelijken hoor. Ik wil het niet vergeestelijken, maar het heeft wel een geestelijke betekenis. Maar het heeft ook een letterlijke betekenis. Want ik geloof zeker dat die Abiathar, dat hij door de Heeren gebruikt is geworden om onder de mannen van David, hè, om huwelijken te sluiten, om onder de mannen van David pastoraal bezig te zijn, om te preken. Ik geloof het absoluut. Hè, totdat David in zijn koningschap gesteld zou worden. Maar die Abiathar die bevond zich in geestelijke doodsnood. Zijn wij van onze geestelijke doodsnood? Doodsnood. Kijk, nood leert bidden, zeggen ze. Dat spreekt ze waar. Hoor. Nood kan ook leren vloeken hoor. Maar nood leert ook bidden. Maar doodsnood, doodsnood. Ben je wel eens in je doodsnood gezet? Hè? Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand meer zorgde voor mijn ziel.
Heb je dat nou wel eens ontdekt, mijn kind? Ben je daar nou wel eens door bezet geweest? Heb je de nacht wel eens doorgebracht met klagen? Kielt niet op om hart en hoofd op te heffen naar omhoog. Ach Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. Lig je zo voor Gods genade troon, mijn geliefde jeugd. Ik heb vanmorgen gezet, verlaat toch die slechtigheden. Verlaat toch al die jeugdbewegingen, die kerkelijke jeugdbewegingen ter helle. Verlaat ze alstublieft om Jezus wil. En zoek de Heere in het verborgen. Sluit u op in uw binnenkamer. En zoek de Heere in het verborgen. Ach Heer, ach wie het mijn ziel door u gered. En dat was de worsteling van Maarten Luther. Maarten Luther, ken je die grote reformator Maarten Luther? Luther, hè? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Is dat de levensvraag in je leven geworden, geliefde? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Ik las pas nog van een dominee dat hij tot rust gekomen was doordat hij had besloten om te geloven. Tegenwoordig was het er tegenwoordig van maken, mensen. Met een reformatorisch sausje, die had besloten om te geloven. Nou, er bestaat geen besluit tot geloof. Er bestaat wel een besluit door het geloof. Om het goede deel uit te kiezen, zoals we van Maria Magdalena dat lezen. Maar dat mens was van 7 duivelen verlost. En op grond van die verlossing, als antwoord daarop, als de wederkerende daad van de liefde, had ze het goede deel uitgekozen. Ja, door het geloof. Maar dat mens had niet gekozen om te geloven. Dat had de Heer Jezus worden gedaan. Zie je nou het verschil tussen schijn en zijn? Schijn die kent besluiten om te geloven. Maar dat kent Gods volk niet, hoor. Nee. Want het geloof is een gave Gods. Daar kun je niet over besluiten. Op geen enkele manier. Dat is een onverwachte en onverdiende gave van God. Het geloof. Ja. Toen de Heer Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, toen was het eigenlijk, ja, dat is altijd voor de natuur, is dat ongelooflijk. Want de Heer, de wonderen, ja, kun je een wonder verklaren? Nee, een wonder is niet te verklaren, anders is geen wonder meer. Maar er staat zo, toen de Heer Jezus zich in zijn opstandingskracht aan zijn discipelen openbaarde, weet je wat er toen staat van de discipelen? En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, zie je? Toen ze het van blijdschap nog niet geloofden. Die mensen waren zo doorgeslagen. Dat ze het van blijdschap haast niet konden geloven vanwege het wonder. Dus kun je nagaan dat geloof, dat is een zuivere, een 100% genadegift. Dat is een 100% genadegift. Kun je niks aan toedoen, kun je niks aan afdoen. Als je mag geloven, doordat de Heer je geeft te geloven, dan kun je me niet geloven. Zo wonderlijk is dat geloof, dan is er niks makkelijker om te geloven, dat we het zo eens zeggen. Maar als je in je ongeloof loopt, en als de Heere zich onthoudt, en ook voor de wedergeboorte, maar ook na de wedergeboorte, dan is er niks zo onmogelijk om te geloven. En toch zegt de Heere, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Want Gods kinderen die zijn meestal in zielennood, meestal in nood, als een teken van het geloof. Omdat ze de Heere achterna schreeuwen, dat is een bewijs dat ze de Heere kennen. Dat ze de Heere kennen, dat hij zich bekend gemaakt heeft. Ja. Ja. Dus arme man, arme dominee, als je zo'n dominee krijgt die tot rust gekomen is, doordat hij besloten had om te geloven. Want de duivel die houdt er zo massa's in de rust, in een valse rust. Dat is een sterk gewapende, zijn hoofd bewaakt, dan is alles in rust. Dan luidt de kerkklok vrede, vrede, geen gevaar, maar dan is het een valse vrede, geliefde. En dan worden de schapen in de bloemhoven gejaagd door zulk soort predikers, en dan is er geen opmerken. En daarom zo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan uw kussens, waarmede gij al daar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en ik zal ze uit uw armen wegscheuren en ik zal die zielen losmaken. Die zielen die gij jaagt naar de bloemhoven. Nou, Saul wilde graag zelf in de bloemhoven verkeren, maar David gunde hij geen rust en de priester des Heeren beroofde hij van het leven. Dat is nou deel, het erfdeel der heiligen in het licht. Ja, niet het hemelse erfdeel, maar wat ze hier op deze wereld te verwachten hebben. Van de wereld maar geen verwachting hebben, hoor. Van jezelf niet. De wereld heb je niks te bieden. En de kerk met een kleine k ook niet. Nee. We hebben de instellingen des Heeren hartelijk lief. Hartelijk lief. Maar als er een valse prediking is, geliefde, dan moet je maken dat je wegkomt. Dan moet je maken dat je wegkomt. De Heere zegt, voeg u daar waar de kudde legert. Waar de kudde legert. En dan zeg je, ja, dat is haast niet meer te vinden. Nee. Er zijn er altijd nog die van Christus getuigen. Altijd nog. Maar niet in die zogenaamde ordelijke weg misschien. Hè? Nee. Kijk maar naar Amos. Hè. Dat was een koeienboer. Een koeienboer, Elisa. En die werden van achter de koeien weggehaald. En die moesten in Serenaam profeteren. Ja, die mensen die hadden allemaal geen theologische opleiding genoten. Dat moet je echt niet denken. Maar kijk, weet je waar we aan gebrek hebben? Aan Huntingtons. Die mensen waren van God geleerd en bekeerd. Waren niet opgeleid. Ja, die hadden op de hoogste universiteit gezeten. Net als de discipelen aan de voeten van Christus. Daar moet je heen. Daar moet je naartoe. Zeggen waar ik in kan vinden. Vraag het aan de Heer. Vraag het aan de Heer. Of die arbeiders uitstoot in zijn wijngaard. Want de velden zijn wit om te oogsten, denk erom hoor. Hoeven het uitverkoren niet te maken, die zijn er al. De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Zegt de Heer zelf. Dus ik zeg vaak, er zijn bijna geen knechten van God meer, ware knechten van God. En zeg Gods woord zelf. Arbeiders weinigen. En er zijn er duizenden. En toch zegt de Heer, weinigen. Er zijn er niet veel. Er zijn er echt niet veel. Misschien wel een roeping gehad, maar niet bekeerd. Misschien wel bekeerd, maar geen roeping gehad. En toch gaan preken. Ja, nou ga je gang. Dan loop je eigen dood. Dat eindigt in de antinomianerij. Maar geliefde, we moeten weer eindigen. We moeten weer eindigen. Maar gedenk nou aan dat woord des Heeren. Aan dat woord des Heeren. Ik lees die tekst nog een keer. Blijf bij mij. Als je nou de toevlucht genomen hebt tot die meerdere David, als ik daardoor verwaardigd ben geworden in je doodsnood, om tot de Heer, tot die meerdere David zo in je toevlucht te nemen, dan weet je, want dan zal de Heer zich aan je openbaren. Dan zal hij gaan zeggen, ik ben met u, Liene, alle de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Lieve Heren, dat het in ons alle leven mag gebeuren. Dat we net als die Abjatar, tot die meerdere David. Abjatar, die mocht de toevlucht nemen tot David. Maar mochten we in hogere zin de toevlucht nemen tot die meerdere David. Opdat we het uit zijn eigen mond zouden vernemen. Blijf met mij. Blijf bij mij. Ik ben met u, lieden. Ik ben met u. Alle de dagen. O Heer, want gij zijt borg voor uw kerk. Gij staat voor uw kerk in. Want gij hebt ze gekocht met de duurste prijs van uw bloed. Wat een kostelijke beelden mocht David ook tonen van die meerdere David. Hij was er maar een zwakke afschaduwing van. Maar opdat het zou klinken en meer dan David is hier, ook zijn zoon Salomo. Lieve Heren, wat lezen we ervan? Hij was met zoveel wijsheid bekleed. Zoveel rijkdom. En toch is die man gevallen. Niet afgevallen. Maar wel gevallen. Opdat het zou klinken. Meer dan Salomo is hier. Lieve Heren, mocht gij ons maar in doodsnood brengen. Opdat we de toevlucht zouden nemen. Tot die meerdere Davidszoon. Gij zonen Davids. Ontferm u mijne. Ontferm u onze. Dat het gebed mocht wezen. Net zo lang. Totdat gij die woorden spreekt als die meerdere Davidszoon in onze zielen, door de prediking des woords, door de geest des Heren, ik ben met u, alle de dagen, tot de voleinding der wereld. O lieve Heere, dan mogen we voor rekening leven van u, voor uw verantwoordelijkheid. Maar mocht gij dat door het geloof in de beoefening houden, want we zijn afvallig in onze leden, afvallig, dat is het kenmerk, dat is het kenmerk ook na ontvangen genade, o Heere, want we zijn van u afgevallen in het paradijs, en als gij ons niet vasthoudt, dan zouden we voor eeuwig afvallen. Ontferm u onzer, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Ook als we de week weer ingaan, o ontferm u onzer, houd ons bij uw woord, houd ons bij de genade in Christus. Geef ons een waakzaam hart en een oog op u geslagen om hulp of gunst te vragen. We bidden en smeken het u om Jezus wil, in Jezus naam. Amen. Dan laten we tot slot zingen, geliefde, van de 103e psalm. Vers 1, 2 en 3. Psalm 103. Vers 1, 2 en 3. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.